Goedemorgen gemeente.
Goedemorgen.
Welkom hier in de kerk. Fijn dat u gekomen bent. Ook welkom aan u die thuis of op een andere plaats naar deze dienst luistert en kijkt. Wij hopen dat u zich met ons verbonden voelt. Voorganger is vandaag dominee Killeman. Welkom. Organist is Johan van Eerde. De lector is Gert Peltzer. Er is vanmorgen een kinderkerk voor de groepen 1 tot en met 8. De eerste collecte is vanmorgen bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. Thuis, maar ook in de kerk, kunt u geven met de gift-app. De bloemen gaan vanmorgen naar Hanny en Jan van Dijken. Wie van u zou de bloemen naar hem of hen willen brengen? Ja, regelen jullie het samen, hè? Ja, oké. Dank jullie wel. De bediening van de heilige doop is aangevraagd door Jacob Jan en Esmeralda Hoekstra, de Wijtas 9, voor hun zoontje Joël Benjamin. Joël is geboren op 5 februari. Ook is de bediening van de heilige doop aangevraagd door Koert en Jetty de Vries, visarend 25, voor hun zoontje Manoa Benjamin Inge. Manoa is geboren op 24 februari. De doopdienst zal gehouden worden op zondag 21 april. En in deze dienst gaat dominee Theo van der Lauw voor. En verder is er een geboortekaartje binnengekomen van de familie Havinga Wakker. Op 7 april is Hanna Jenny Havinga geboren. Ze is het dochtertje van Wouter en Marijke en het zusje van Maria. Op de kaart staat: maar ik ben als een groene olijfboom die in het huis van God staat. Ik vertrouw op de liefde van God voor altijd en voor eeuwig. Dat is Psalm 52, vers 10. We feliciteren Wouter, Marijke, Maria en natuurlijk ook de grootouders en de verdere familie van harte. Tot zover de mededelingen. En we beginnen deze dienst door staande te zingen van lied 885, Groot is uw trouw, o Heer. En de kerkenraad wenst u hier en thuis een fijne en een gezegende dienst toe.
Gemeente, laat ons nu in de stilte onze Heer en God ontmoeten. Wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heere,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw is tot in eeuwigheid,
en die loslaat het werk van zijn handen.
Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u, van God onze Vader, van zijn Zoon onze Heiland Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Geliefden, wij willen nu met elkaar zingen Psalm 42, althans een nieuwe berijming, een nieuwe wijze daarvan. Opwekking 281, als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Gemeente, wij willen nu luisteren naar de samenvatting van heel de wet en alle profeten, zoals onze Heere Jezus Christus ons dat geeft in Matteüs 22. En na de samenvatting van de wet willen wij onze schuld belijden, ons verontmoedigen in gebed. En dat willen wij doen met enkele versen van Psalm 51. Om hem op de proef te stellen, vroeg een van hen, een wetgeleerde: Meester, wat is het grootste gebod in de wet? En Jezus antwoordde: Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Gemeente, wanneer wij zo geconfronteerd worden met het hoogste en grootste gebod van heel de wet en alle profeten, namelijk de wet der liefde voor God boven alles en voor onze naasten als onszelf, en wij zijn eerlijk tegenover ons eigen hart, dan moeten wij toegeven dat geen één van ons uit zichzelf voldoet aan het houden van deze wet van volmaakte liefde. En dat moet ons nederig maken, ontmoedig maken. En daarom willen wij met enkele woorden van Psalm 51 onze schuld belijden. Laat ons bidden. Wees mij genadig, God, in uw trouw. U bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet. Was mij schoon van alle schuld. Reinig mij van mijn zonden. Want ik ken mijn wandaden. Ik ben steeds van mijn zonden bewust. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Laat uw uitspraak daarom rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid en neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Red mij. Geef mij de vreugde van vroeger en de kracht van een sterke geest. Dan zal ik verdwaalden uw wegen leren en zullen zondaars terugkeren tot u. Amen. Laat ons nu luisteren en in ons hart sluiten de woorden van vergeving zoals de Heere God ons die geeft. Vanuit de woorden van de schrift, wanneer hij zegt: al zo lief had God deze wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Amen. Geliefde kinderen, jullie mogen straks naar de kinderkerk gaan, maar voordat jullie dat doen, heb ik wel een paar vragen aan jullie. Even kijken, wie onder de kinderen of jongeren, en afhankelijk van hoe het antwoord is, mogen volwassenen straks ook meedoen, maar wie onder jullie heeft een beugel? 1 vinger zie ik, 2 vingers zie ik. Ik zie de jongeren een beetje met schroom de vinger opsteken, want jullie denken misschien, nou als je een beugel hebt, misschien vraag ik je naar voren om het aan iedereen te laten zien. Dat is niet de bedoeling. Maar diegenen die een beugel hebben, nou, jullie weten hoe dat is. En ik denk als ik de ouderen ook zou vragen, dan zouden er nog wel meer handen in de lucht gaan. Dat is niet heel prettig. Ik weet het niet uit ervaring, ik heb zelf nooit een beugel gehad, maar ik heb me laten vertellen dat het best wel pijn doet als het opgedaan wordt. En het doet ook pijn als die schroeven weer bijgesteld moeten worden. En je moet weer opnieuw leren praten, je moet opnieuw leren eten. En het voelt ongemakkelijk en soms schaam je er ook een beetje voor, je wilt niet dat mensen het makkelijk zien. Maar als dan de tijd vergaat en de beugel komt eraf, dan krijg je wel iets heel moois daarvoor terug. Een stralend mooi gebit. Ik heb dat een paar weken geleden met iemand van de catechisatie meegemaakt. Want die stelde een vraag en ik keek zo naar die jongen en ik dacht, wat is er anders met hem? En toen zag ik, oh ja, zijn beugel is eraf. En nou, dan valt het heel erg op. Een stralend, mooi, wit, glimmend, gaaf gebit. Maar ja, voordat je dat krijgt, moet je wel verduren om die beugel te dragen. En in veel opzichten kun je ook zo kijken naar wat de Heere God ons belooft. Waar de Heere Jezus over spreekt, wanneer hij spreekt over zijn komend koninkrijk. Daar spreken de profeten over, daar spreken de apostelen over. En hij belooft een koninkrijk wat net zo geweldig en mooi en stralend is als wanneer een beugel eraf gaat. Maar weet je wat dat betekent? Dat betekent dat helaas dit leven waarin wij nu met elkaar delen soms wel voelt als wanneer je een beugel om hebt. Soms is het ongemakkelijk. Soms doet het juist zelfs pijn. En toch mag je weten dat als die beugel eraf komt, dan komt de volmaaktheid. En daar mag je ook voor bidden. En daar zullen jullie ook straks op de kinderkerk over horen. Dus jullie zullen horen over Jona die dagenlang, 3 dagen en 3 nachten lang heeft gebeden in die grote vis, dat God hem zou verlossen. En dan, na die 3 donkere dagen en nachten, komt dan de verlossing van de Heere God. En daarover willen wij nu ook gaan zingen. En dat is een luister- en een meezinglied. Als je bidt, zal hij je geven.
Oh.
Zo, jullie mogen nu naar de kinderkerk en zoals gewoonte hier wordt dan altijd de kaars aangestoken. En ik heb begrepen dat iemand heel bijzonders dat mag doen vanochtend. Ik heb namelijk versterking meegebracht van thuis. Mijn zoontje Benjamin is hier. Dus nou, aan Benjamin jou de eer om hier in Tollebeek de kaars aan te steken en zo naar de kinderkerk te gaan. Wij willen straks voor de tweede maal de schrift met elkaar openen. Maar voordat wij dat doen, wil ik met jullie onze Heere vragen en smeken om de leiding van zijn geest. Barmhartig God, hemelse Vader. Wij zijn nu bijeengekomen om u te ontmoeten. En ook om elkaar te ontmoeten. En altijd wanneer wij dat doen, zoals ook op deze ochtend, merken wij hoezeer wij aangewezen zijn op u. Op uw liefde, op uw nabijheid, op uw vergeving, op uw leiding door uw woord en geest. Wij zijn ons ervan bewust dat ook al doen wij erg ons best om te leven volgens het grote gebod der liefde, waartoe u ons hebt geschapen, dat wij juist heel vaak het tegenovergestelde daarvan doen. Want van hou van God en van uw naaste als uzelf blijft er bij ons helaas vaak alleen maar hou van jezelf over. En dit spijt ons, Heere. En daarom zijn wij dankbaar dat wij uit uw woord ook bemoedigende woorden van vergeving en van eeuwige zaligheid mogen horen. En wilt u ons nu, wanneer wij luisteren naar de schrift, vatbaar maken voor dit evangelie? Wilt u geven dat wij ons geloof versterkt zien worden door de kracht van de opstanding van uw enige geboren Zoon, onze Heere en Heiland? Wilt u geven dat wij nu zo voor uw aangezicht mogen zijn, als één groot gezin, als kinderen van dezelfde Vader, die naar dezelfde woorden van de Vader willen luisteren? Wij bidden u, wilt u zo ons samen zijn zegenen? Wilt u ons oprecht maken in het bidden, in het zingen, in het lezen, uitspreken, luisteren naar uw woord? Wij vragen u om uw geest in ons midden en al dit in de naam van onze Verlosser en Heer Jezus Christus. Amen. Wij willen nu de schrift openen bij de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. En daaruit wordt ons uit hoofdstuk 8 voorgelezen, de versen 18 tot en met 30. Romeinen 8, versen 18 tot en met 30.
Boven dit hoofdstuk staat leven door de geest. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En zij niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf, in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. En bovendien komt de geest onze zwakheid te hulp. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons hart doorgrondt, weet wat de geest wil zeggen. Want de geest pleit voor de heilige overeenkomstig Gods wil. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij ook laten delen in zijn luister. Hier eindigt de schriftlezing.
Wij willen nu in voorbereiding op de woordverkondiging van Psalm 68, het zevende vers, zingen. God zij geprezen met ontzag. Gemeente, straks na de verkondiging willen wij het mooie en welbekende lied van Sela luisteren en meezingen. Een toekomst vol van hoop. En boven de preek heb ik de titel geschreven: Bidden om een toekomst vol van hoop. Want wij hadden het zojuist met de kinderen daarover. Over die beugel, hè, wat tanden een beetje in de klem houdt, maar met een goed doel, namelijk dat zij recht groeien en dat als straks de beugel eraf gaat, dat je dan een stralend mooi gebit hebt. En ik dacht, dit is een mooi beeld daarvoor wat de apostel Paulus hier in Romeinen 8 uitspreekt. Hoe hebben wij het gelezen? Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niets is of niet opweegt tegen de luister, de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Paulus spreekt over het onvolmaakte nu en het volmaakte straks. En het gaat om iets wat je hier op deze aarde nog niet kunt voorstellen. Daarom zegt dus Paulus, het weegt er niet tegenop. Het lijden van nu is niets vergeleken met de heerlijkheid van straks. Het is een klein beetje zoals wanneer die tandarts tegen jou zegt, wanneer hij die beugel vastgroeft en aandraait: geloof mij, het wordt beter. Nou, op dat moment valt het wel moeilijk om dat te geloven. Je kunt het je amper voorstellen. En daarom schrijft de apostel Paulus ook verder hier in vers 24. Daarom, in deze hoop zijn wij gered. Als we echter nu al zouden zien waarop wij hopen. Dus met andere woorden, wanneer die beugel aangedraaid wordt, als je al zou zien hoe je gebit straks zou uitzien, dan zou het geen hoop meer zijn. Want wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar dan is de vraag wel, heb je daar wel genoeg aan? Kun je daarmee leven? Geeft je dat genoeg om door te gaan? Om die beugel te dragen? Heb je genoeg aan hoop? En ik gebruik nu steeds het beeld van een beugel, maar dat wat de apostel Paulus hier beschrijft, dat zijn veel heftigere dingen. En die heftigere dingen die hij beschrijft, die komen aan het einde van het hoofdstuk aan de orde. En u kent zeker die gedeelten waar hij zegt: wat zal ons scheiden van God? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? En dan noemt hij aan het einde: wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende, vervolging, honger, armoede, gevaar of zwaard? Dat is toch wel meer dan alleen maar een beugel dragen. En hij zegt zelfs dat heel de schepping in een zinloosheid, in verval is geraakt. En daarin valt dus alle ellende die je maar kunt bedenken, die je ook op dit moment kunt bedenken. En als het gaat om ellende, dan is het soms om moedeloos van te worden. Als je het nieuws ziet. Alhoewel wij in een tijd leven waarin zoiets als het nieuws al niet echt meer bestaat. Ja, zelfs zoiets als de waarheid wordt onder vraag gesteld. En toch, via sociale media lijkt het alsof je steeds meer en meer en meer nieuws krijgt. En het is veel meer dan ooit van tevoren. En ons menselijk verstand en onze ziel is daar niet tegen gewassen. Om dat allemaal aan te kunnen. Ik kan me nog herinneren hoe onwerkelijk het was zo'n 2 jaar geleden, toen de oorlog in Oekraïne begon. Dat je live kon kijken naar webcams in Kiev en in Kharkiv en in andere steden waar er oorlog was. En dan kon je live kijken naar de webcam en je hoorde daarop bommen en raketten en sirenes. En wat zullen we dan nog zeggen over die verschrikkelijke beelden van de oorlog tussen Israël en Hamas? Ook met de nieuwste berichten van de afgelopen avond en nacht. Raketten uit Iran. Wij leven in een tijd als nooit tevoren. Wij leven in een tijd dat je van
weliswaar een grote afstand, maar live een oorlog kunt meemaken. En dat doet wat met je. We hebben zojuist met de ouderlingen daarover gesproken dat normaal gesproken, zeker als de ellende ver van ons plaatsvindt, dan raakt het op ons op een ander vlak. Maar door alles wat we binnenkrijgen, door alle beelden, zeker ook als het gaat over de oogappel van de Heere God Israël, dan raakt het ons wat dieper. En het zet je ook aan het nadenken daarover, ja, ook over in wat voor een wereld zullen onze kinderen opgroeien, maar het maakt je ook moedeloos, of niet? Om te denken dat in duizenden jaren het menselijk geslacht eigenlijk niets veranderd is. Dat de mens nog steeds gericht is op macht, op agressie, op oorlog, op uitbuiting, op verdrukking van de ander, op onrecht. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de natuurrampen. Of een orkaan, of een tsunami, of een aardbeving. En er is steeds weer, wordt de wereld keer op keer opgeschud. En dat beschrijft de apostel Paulus ook. Heel de schepping verkeert in nood, in barensnood, zegt hij. En of het in onze tijden meer is dan in vorige tijden, natuurrampen, dat weten wij niet met zekerheid. Maar wat wij wel zeker weten is dat wat ik zojuist heb gezegd, dat je veel meer van meekrijgt. Veel meer beelden, veel meer berichten. En dat doet wat met je. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de persoonlijke zorgen. Die halen het nieuws niet, maar ze beheersen wel misschien je gedachten. Ze overheersen misschien al je gedachten. Het overlijden van een geliefde. Zorgen om je gezondheid. Zorgen om de gezondheid van je echtgenoten. Zorgen om de gezondheid van je ouders, van je kinderen. Zorgen om de financiën. Zorgen om een huwelijk wat uit elkaar dringt te vallen. Verslavingen waar je maar niet van afkomt. Zonden die je maar steeds blijft herhalen. En dat doet wat met je. Alle ellende die ons overkomt, alle ellende wat anderen overkomt, alle ellende wat wij veroorzaken, alle ellende wat aan ons wordt veroorzaakt, het is als een beugel wat grip heeft op je leven. En steeds weer, als er iets nieuws bij komt, dan worden die schroeven een beetje bijgedraaid. Maar het gaat toch om een toekomst vol van hoop. En die hoop is er. En over die hoop spreekt Paulus wanneer hij zegt: ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, en bij het lijden kun je al die dingen scharen waar ik ook zojuist over heb gesproken. Het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons in de toekomst geopenbaard zal worden. Dus in al deze moeilijke tijden, het lijden van de tegenwoordige tijd, waar hoop je op? Waar verlang je naar? En in het verlengde daarvan, waar bid je voor? Als alle zorg zo overweldigend is. Als het zo overweldigend is dat je niet eens meer weet waar je aandacht op kunt richten. Je weet niet eens waar je voor moet bidden. Dat zegt de apostel Paulus ook hier in vers 26. De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Natuurlijk weet je het niet. Omdat er zoveel is. En omdat je niet weet waar je je aandacht op moet richten. Waar bid je voor? Een paar weken terug in onze eigen gemeente op Urk heb ik met catechisanten de volgende oefening gedaan. Ik zeg: noem eens wat gebedspunten. En iedereen heeft wat opgedragen en ingeleverd. En we hebben al deze gebedspunten opgeschreven. Dus alles wat ze hebben genoemd heb ik op het bord geschreven. Maar ik heb ze op een bijzondere manier op het bord geschreven, want sommige gebedspunten heb ik in één kolom geschreven En andere gebedspunten heb ik in een ander kolom geschreven. En om het een beetje visueel te maken, heb ik dat ook in wat slides gezet. En die komen misschien straks op de beamer te staan. Want de eerste wacht, nou dat, natuurlijk was dit die vraag, waar bid je dan voor? En er kwamen zulke gebedspunten, dat ik straks een leuke baan heb, allemaal jongeren natuurlijk, dat mijn oma gezond wordt, dat de oorlogen zullen stoppen, dat er geen honger meer zal zijn, nou voor een goede vangst, zeggen ze op Urk en in de polder, voor een goede oogst. Dat ik een groot gezin mag hebben, de kinderzegen. Dat ik in een villa mag wonen. Er was zelfs iemand, maar dat past er niet meer op. Die heeft ervoor gebeden dat er hier in de buurt een McDonald's komt. Nou, dat werd ook gezegd. En dat hebben we ook allemaal in deze linkerkolom geschreven. En toen kwamen ook nog andere voorbeden. En die hebben we in de rechterkolom geschreven. En daar waren zulke gebedspunten. Dat God bij mij is, dat Jezus terugkomt, dat ik in de hemel mag komen, dat mijn zonden vergeven worden, dat zijn koninkrijk mag komen, dat ik eeuwig mag leven, dat ik de geest mag ontvangen. En deze gebedspunten waren natuurlijk vermengd met elkaar, maar ik heb ze bewust in twee kolommen geschreven en waarom? Wat is het verschil tussen de gebedsvragingen in kolom 1 en in kolom 2? En misschien zult u zeggen, links dat zijn dingen die aards zijn en rechts zijn de dingen die geestelijk zijn. Maar dit heb ik daarboven geschreven. Links dat zijn dingen die God ons niet met ede aan ons allen persoonlijk en onmiddellijk beloofd heeft. En rechts, dat zijn de dingen die God wel door zijn woord beloofd heeft aan alle gelovigen. En als je er goed naar kijkt, naar deze twee kolommen. Het linkse kolom, dat is waar wij meestal en het vaakst voor bidden. Dit zijn de dingen die wij meestal in gebed vragen. Dus al die dingen die God niet persoonlijk aan ons beloofd heeft, die vragen wij hem. En de dingen die hij wel beloofd heeft aan alle gelovigen, die laten wij als het ware liggen. Terwijl hij wil jou genade geven en zijn nabijheid geven en vergeving van zonden geven en het eeuwige leven geven. Waarom zou je meer willen? Of in vergelijking met die andere kolom, waarom zou je dan genoegen nemen met minder? Waarom is je grootste wens en je hoogste doel een gelukkig leven hier en nu? Waar bid je voor? Bid je daarvoor dat die schroeven van die beugel een beetje uitgedraaid worden? Of bid je daarvoor dat die beugel onmiddellijk afgenomen wordt? Of bid je misschien voor verharding tot de tijd dat de Heer het juist acht? En dit is het probleem. Deze beloften, en er zijn nog tientallen beloften, heerlijke beloften die God in zijn woord ons belooft, die zijn meer waard dan wat dan ook. Die zijn meer waard dan wat je ook kunt voorstellen. En toch verlangen wij meestal naar een gelukkig en een comfortabel leven en welzijn. En hoe zegt de apostel Paulus? Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaar zal worden. En daarbij is ook waar, ik ben ervan overtuigd dat al het genot en geluk van deze wereld ook niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons beloofd is. En daarom zegt Paulus, de geest moet ons leren bidden. De geest helpt ons in onze zwakheid. En God die ons doorgrondt, weet wat de geest wil zeggen. Hij weet dat de geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. En daar is de sleutel. Volgens zijn wil. Dat wat in de rechterkolom staat, dat is zijn wil voor elke gelovige. en dat wat in de linkerkolom staat. Dat zijn niet de dingen die hij aan een ieder en onmiddellijk beloofd heeft. En toch bidden wij daar wel voor. Toch is dat in onze wil. En wat zeg ik hiermee, gemeente? Zeg ik daarmee dat wij niet moeten bidden? Dat wij niet mogen bidden voor alles wat daar in de linkerkolom staat? Zeg ik daarmee dat wij niet mogen en moeten bidden voor genezing, voor herstel van relaties, van uitkomst in moeilijke tijden, voor vrede in oorlogstijd, voor succes, voor rust, voor de kinderzegen, voor gewas en arbeid en vangst, voor aardse zegeningen. Natuurlijk mogen wij dat doen. En natuurlijk moeten wij dat doen. Natuurlijk, sterker nog, de Bijbel leert ons dat wij al onze verlangens met bidden en smeken voor de Heere moeten neerleggen. En daarbij horen dus ook die vragen die hier links staan. Maar wat wij wel moeten onthouden, niet wij buigen de wil van God naar onze wil door onze gebeden. Maar het moet juist andersom gebeuren. Dat het gebed een middel is om onze wil te plaatsen in Gods wil voor ons. En daarom zegt Paulus ook over de geest. Wanneer de geest ons leert bidden en wanneer de geest voor ons pleit, hoe bidt dan de geest? De geest bidt naar Gods wil. En dat betekent dat wij steeds dat gebed moeten bidden wat de Heere Jezus ons heeft geleerd. Eigenlijk vlak voor zijn lijdensweg. Weet u nog, daar in het Hof Gethsemane. Vader, als het aan mij ligt, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn, maar uw wil geschieden. En als u denkt, ja, maar dat is toch lastig om gebeden daarvoor te laten liggen. En alleen maar daarvoor te bidden wat God al beloofd heeft. Eigenlijk doen wij dat toch. Elke keer wanneer wij het Onze Vader bidden. Kijkt u maar hoe prachtig het verwoord is in het Onze Vader, dat wij gelijk daarmee beginnen. Uw koninkrijk komen, namelijk dat wat Hij beloofd heeft. Heere, laat dat spoedig gebeuren. Wij pleiten op uw beloften. Daar schept de Heere vreugde in. Als mensen in geloof antwoorden op zijn beloften. Maar zo beginnen wij het Onze Vader. Uw koninkrijk komen. Dat betekent uw wil, wat nu in de hemel al volmaakt geschiedt, laat dat ook geschieden hier op deze aarde. En als je dat zegt tegen God, dan sta je toch met biddende, lege handen zoals een kind. En dan vraag je, en ons dagelijks brood, wilt u ons dat ook geven? En God heeft niet beloofd dat wij geen dagen zullen hebben zonder brood. Maar Hij heeft wel beloofd dat voor een ieder die Hem zoekt zal vinden. Dat voor een ieder die klopt aan de deur voor Hem opengemaakt zal worden. En dat Hij heeft beloofd dat al die beloften die Hij heeft gegeven voor een ieder ten deel vallen. En die vallen jou ten deel. Niet omdat je ervoor vraagt, maar omdat Hij het beloofd heeft. En zo leeft dan een gelovige met beide benen op de aarde, maar met een hart in de hemel. En ik ben ervan overtuigd dat dat pas zo tot zijn recht komt. De heerlijkheid van zijn koninkrijk eerst verlangen. En daaruit voortvloeiend je gebed voor je dagelijkse dingen. En dan doe je recht aan die oproep van de Heere Jezus Christus. Zoek eerst het koninkrijk van God. En alle andere dingen zullen u erbij gegeven worden. Wat betekent dat met dat beeld met de beugel? Nou, dat betekent dat je kracht krijgt om ze ooms ook. De last en de pijn te verduren. Omdat je weet
dat er een heerlijkheid daarna komt wat je op dit moment nog niet eens kunt voorstellen. Waarover je op dit moment nog niet eens kunt voorstellen dat de pijn die je draagt, dat het waard is. En toch, voor een gelovige die zich eerst richt op het koninkrijk, belicht dat koninkrijk het leven hier en nu al. Pas dan, als je zo leeft, dan kun je ook de waarde, de echte waarde inzien van aardse zegeningen. En dan pas leer je om ook dankbaar te zijn in voorspoed. En dan pas leer je om ook geduldig te zijn in tegenspoed. Dan pas leer je om te verlangen naar de heerlijkheid die aan ons geopenbaard is. En zien dat dat niet opweegt tegen alle ellende en ook alle vreugd van dit aardse leven. Pas dan leef je nu al van een toekomst vol van hoop. Van die toekomst, wanneer die beugel afkomt en wij aan Hem gelijk zullen zijn, schitterend, lachend, vol licht en heerlijkheid. Amen.
Van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog, bidend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop. een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd.
U heeft het beloofd.
Niemand anders, u alleen. Leidt ons door dit leven heen.
Oh, ze staan nog klaar, de kinderen. Nou, is hij nog uit de vis gekomen? Ja? Ja, ik zie wat werkjes. Dus, op de bede van Jona heeft de Heer hem ook verlost. En zo mogen wij nu ook met elkaar gaan bidden en danken. Er zijn een aantal voorbeden en dankzeggingen aangevraagd. Wij willen voorbeden doen voor Jan en Hanni van Dijk en Blaak. De dinsdag na Pasen is volledig onverwacht, terwijl zij bij Jan en Hanni logeerde. Hanni, haar zus Tina Blaak, overleden. Afgelopen maandag was de uitvaart. Het troost Jan en Hanni dat het tijdens haar leven haar grote wens was om naar de Here te gaan. We willen om kracht voor Jan en Hanni bidden en voor hun hele gezin. En we willen ook dank uitspreken samen met het echtpaar Jan en Sien Mulder, Jelies. Ze mochten donderdag 11 april met hun kinderen en kleinkinderen gedenken 55 jaar getrouwd te zijn. Ook voorbeden voor de toekomst. En wij willen ook bidden voor allen die met vreselijke ziekten, in het bijzonder met kanker, te maken hebben. Niet alleen maar bidden wij om genezing en kracht, maar ook voor kracht voor de nabestaanden. En voor mensen die iemand aan deze vreselijke ziekte hebben verloren. Laat ons danken en bidden. Almachtig God en door Jezus Christus, liefdevolle Vader in de hemel. Wij danken u met ons heel hart daarvoor dat wij u zo mogen aanspreken als een almachtige schepper en ook als een liefdevolle Vader. Want dat leert ons dat u het vermogen hebt om alles te doen wat u voor ons nodig acht. En het leert ons dat u ook alles als een liefdevolle Vader voor ons wilt doen wat wij nodig hebben. En daarom hoeven wij niet bang te zijn in omstandigheden die wij soms niet eens kunnen beschrijven, laat staan begrijpen waarin wij verkeren hier op deze aarde. Heere, dank u dat u ons wilt leren bidden. Dank u dat uw Heilige Geest voortdurend met ons bidt en voor ons pleit. En dank u dat u ons in onze gebeden niet op onze eigen wil, maar op uw wil wilt richten. En laat dat altijd vooraan staan, voorop staan. Dat wij eerst uw koninkrijk zoeken, in vertrouwen daarop dat u ons door het licht van dat heerlijk koninkrijk ons kracht geeft om ook alles te dragen
wat wij in dit leven te dragen hebben. En toch is het zo, Heere, dat wij ook voor onze aldagelijkse, voor onze dagelijkse zonden, voor onze dagelijkse zorgen, voor de dagelijkse ellende ook, mogen bidden. En zo mogen wij u ook bidden met onze broeders en zusters die ziekten te dragen hebben. In het bijzonder denken wij aan diegenen onder ons die met de vreselijke ziekte van kanker te maken hebben. Wij bidden niet alleen maar voor hen, maar ook voor hun nabestaanden, voor wie dit ook een vreselijke lijdensweg kan zijn. Wij willen u ook bidden voor allen die een dierbare verloren hebben. In het bijzonder ook aan deze ziekte. Maar wij bidden u ook deze zondag in het bijzonder voor onze broeder en zuster van Dijken, Blaak, in verband met het verlies van hun zuster en schoonzuster Tina. En wat is het toch troostrijk als de nabestaanden zo mogen kijken naar iemand die ze verloren hebben, dat die het verlangen heeft gehad om bij u te zijn. Heren, wij willen u ook bidden voor diegenen die met niet zichtbare, maar met onzichtbare ziekten te maken hebben. Dingen die zij niet eens kunnen plaatsen of uitspreken. Wilt u geven dat ook al kunnen wij ons eigen verstand en onze eigen geest niet begrijpen en geen woorden aangeven, u ons wel kent en u ons ook in deze zorgen kent. Wij willen u bidden voor allen die zich zorgen maken om een huwelijk, om verbroken relaties, die zich zorgen maken om de toekomst van hun kinderen, die zich zorgen maken om hun ouders, familieleden, geliefden. En wij willen u ook onze dank uitspreken samen met diegenen die uw redenen tot geluk en dankbaarheid hebben geschonken. In het bijzonder danken wij u samen met Jan en Sien Mulder-Jelies dat zij al 55 jaar vereend mogen zijn in het huwelijk. Bijna een heel mensenleven. En wij willen u ook vragen, wilt u ze nog lange tijd voor elkaar sparen en bewaren naar uw wil? Want ja, Heren, bij alles wat wij aan u vragen geldt niet onze, maar uw wil geschieden. En zo mogen wij u ook vragen om uitkomst van die vele vreselijke oorlogen die er woelen op de wereld. En wij denken dan misschien het eerst aan Oekraïne en aan Israël en Gaza. Maar er zijn nog zoveel andere plaatsen op de wereld waar er onrust heerst en verdrukking heerst en onrecht heerst. Heren, laat daarom uw koninkrijk spoedig komen. En laat daarom ons ook, die dit koninkrijk verwachten en daarin geloven, zo leven dat wij nu al in dit leven volgens de wetten van dat koninkrijk onze levens leiden. Wilt u zo zijn met uw geliefde volk Israël? Wilt u zo zijn met uw geliefde kerk, waar die ook zou zijn op de wereld? En bij al dit vragen wij u, wilt u ons gebed verhoren, ook wanneer wij gezamenlijk dat gebed bidden wat uw Zoon Jezus Christus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, er is nu gelegenheid voor de collecte. De Heere zegen u en uw gaven. En wij willen na de collecte, als dat mogelijk is, staande lied 415 zingen en daarvan eerst de eerste twee versen en dan na het uitspreken van de zegen beantwoorden met het derde vers. Amen, 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 dat wij niet beschamen. Geliefde gemeente, de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht tot u en geven u zijn vrede.